adviseur. Mijn naam is Emma Barharen. Tegenover mij zit mijn gewaardeerde collega Freek Kermpus. Wij zullen het boek Het wordt tijd dat ik de leiding neem van Rolf Mulder bespreken. Welkom Freek.
Dankjewel Emel.
Nou, wij zijn benieuwd. Welk boek heb je gekozen en waarom heb je voor dit boek gekozen?
Nou ja, zoals je al aangaf, het boek Het wordt tijd dat ik hier de leiding neem gekozen. Het is een boek wat al een aantal jaren geleden is uitgekomen, maar 10 jaar na dato in de herdruk is gegaan. En ik vond het erg interessant om eens even te kijken van nou ja, hoe in de huidige tijd van leiderschap en leiding nemen. En misschien wel nou ja, nieuw elan wat ons beloofd wordt van wat zouden we kunnen leren van Olivier B. Bommel en zijn manier van leiding geven.
Ja, en Olivier B. Bommel. Kan je voor de jongeren wat luisteraar uitleggen wie Olivier B. Bommel is?
Olivier B. Bommel is een beer die allerlei avonturen beleeft. Eigenlijk heel, heel simpel gezegd. Maarten Toonder, de oorspronkelijke schrijver, tekenaar van de verhalen, heeft heel veel jaren geleden allerlei nou ja, maatschappelijke thema's, bijna om het zo maar te zeggen, middels zijn verhalen proberen te vertellen.
Ja.
En Olivier B. Bommel ja, zijn voor mij eigenlijk tijdloze verhalen over allerlei zaken die spelen, over goed, fout, kwaad. En Bommel, afgekort, is de hoofdpersoon die allerlei avonturen beleeft en samen met zijn hulpje Tom Poes ja, probeert die avonturen tot een goed einde te brengen.
Dus een beetje de wereld te redden. Kan je dat zo
zeggen? Ja, hij vindt zelf in ieder geval dat hij altijd wel bezig is om de wereld te redden.
Oké. En wat kenmerkt Olivier B. Bommel? Want hij is gebruikt hè, als metafoor voor leiderschap. Zeg maar het boek, het thema leiderschap van dit boek.
Ja, waar ze eigenlijk op ingaan is zijn typische stijl van leiding geven in dit boek. Mm-hmm. Bommel is iemand die heel graag wil helpen, maar er altijd wel in het begin een hele grote puinhoop, om het zo maar te zeggen, van maakt. Dus hij heeft heel erg de neiging om als grote redder altijd op te treden. Maar vaak loopt het in het begin eerder minder goed dan wel goed. Maar zijn grote kracht zit hem er ook wel in dat hij zich daardoor enerzijds niet laat tegenhouden en aan de andere kant ook niet te beroerd is om hulp te vragen. Dat komt ook heel duidelijk naar voren als een van zijn belangrijkste eigenschappen. Is dat hij ja, ook wel de hulp, in dit geval van Tom Poes, heel vaak inroept en daarop vertrouwt om hem te helpen.
En wat zegt dat over leiderschap?
Nou ja, wat het zegt in ieder geval is dat je het heel belangrijk is voor leiderschap dat je het moet willen. Dat je, nou ja, wat in het boek ook wordt beschreven, dat je een vorm van chronisch stempelgedrag moet hebben. Je wil ergens je stempel opdrukken. Maar het wil niet altijd zeggen dat je supercompetent bent. Maar het feit dat je wellicht niet competent bent en dat je beseft dat je niet competent bent op een aantal vlakken, ja, en daar hulp voor durft te vragen, dat eigenlijk misschien nog wel een grotere leider is dan iemand die heel erg competent is, maar denkt het allemaal zelf te kunnen.
Oké, interessant. Dus het gaat om het willen en kunnen. Als jij dit boek leest, wat zou je daar aan kunnen toevoegen, zeg maar? Want we hebben overal leiders die willen, maar kunnen ze het ook? Wat kunnen zij leren van dit boek?
Wat zij kunnen leren van dit boek is in ieder geval dat je open moet staan voor het feit dat iemand anders je kan helpen. We zien heel veel leiders die zichzelf eigenlijk belangrijker vinden dan wat ze aan het doen zijn. Het leiding zijn, het bijna leider spelen, is veel belangrijker dan de uitkomst van het leider zijn. En Bommel, die vindt zichzelf nou ja, een heer van stand en heeft veel geld, maar wil eigenlijk altijd goed doen en wil graag heel veel mensen helpen. En juist vanuit die ontzettende drive om mensen te helpen, gaat hij aan de slag met dingen. En ik denk dat voor een aantal leiders geldt dat ze veel te veel bezig zijn met hoe belangrijk ze zelf zijn.
Ja.
In plaats van heel erg de omgeving willen helpen.
Ja, dus het, ze zijn veel te veel, misschien als ik het zo vertel, zeg maar, ze kijken te veel naar zichzelf, dus intern gericht. Maar je wil eigenlijk een leider die geeft. Want dat doet hier Van Bommel.
Ja, hij geeft, het is een hele ziel en zaligheid. Altijd als hij in een traject stapt, als hij in een nieuw avontuur aan de gang gaat, dan gaat hij er ook vol voor. En nou ja, met de metafoor van hoe Bommel eigenlijk naar de wereld kijkt, geld speelt geen rol voor een heer van stand. Is hij ook bereid om alles altijd te geven en opzij te zetten. En daarbij komt Tom Poes dan wel hem weer vaak helpen, omdat hij in een totale vorm van naïviteit vaak in dingen stapt waar hij geen weet van heeft.
Ja.
En die incompetentie maakt hem vaak ook een soort hulpeloze iemand. Dat wordt in het boek ook duidelijk beschreven. Hij heeft een soort bepaalde hulpeloosheid. Maar omdat hij al die fouten maakt, maar wel openstaat om weer geholpen te worden door iemand als Tom Poes, wordt hem dat ook wel weer vergeven. Ik denk als er een leider zou zijn die zoveel fouten, om het zo maar te zeggen, maakt als Bommel maakt aan het begin van vaak zijn verhalen, dan zou die niet lang blijven zitten als leider. Maar de combinatie om het fouten te maken, maar daarna ook wel te beseffen dat het buiten hem om is en dat er mensen moeten helpen, dat maakt hem wel het feit dat hij blijft als leider.
Interessant. Je zou bijna zeggen dat het zijn gewoon normen en waarden. Die we vanuit als je kind eigenlijk al meekrijgen. Maar daar ergens gaandeweg verliezen we dat. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, nou, ik denk wel omdat hij dat zou je kunnen zien. En ik denk dat eigenlijk alle verhalen, en dan maak je hem alweer breder, die over Bommel gaan en die Maarten Toner heeft geschreven, gaan echt wel over goed, fout, normen, waarden. Welke dingen willen we? Wat is verstandig? Hoe kijken we naar de wereld? En Bommel doet dat vanuit een bepaalde visie. Vaker bijna met een soort roze bril op, omdat hij de boel beter wil maken.
Ja. En hoe probeer jij in de voetsporen van de heer Bommel te treden? Zeg maar, na het lezen van dit boek, hè? Natuurlijk uiteraard dus niet dit stripfiguurtje zelf.
Nou ja, het is niet alleen naar de aanleiding van het lezen van dit boek, maar ik denk jezelf niet te belangrijk te vinden. En we zijn natuurlijk vanuit MLC Consultants. En ik denk dat een deel van ons DNA en de manier waarop we naar de wereld kijken is dat wij die klanten ook graag willen helpen. Die hulp vragen. Maar we zijn ook niet daar om te laten zien van wij hebben alle wijsheid in pacht. En we gaan jullie wel eens even vertellen hoe je het moet doen. Maar ik denk dat wij veel breder kijken naar wat is een vraag, wat ligt er bij de klant. En hoe kunnen we in een gezamenlijkheid er ook voor zorgen dat die klant groeit. En stappen zetten. En niet omdat wij onszelf zo belangrijk vinden, maar vooral omdat wij die klant die een bepaalde probleem en uitdaging heeft, willen helpen. En ik denk als ik naar mijn eigen manier van adviseren kijk en hoe ik werk, dat dat voor mij ook wel heel belangrijk is. Ik vind mezelf niet zo belangrijk als consultant. Ik doe gewoon mijn ding.
Ja, herken ik wel. Ja, dus ook gewoon het geven. Het ten dienste staan en alle zin en zaligheid die je hebt erin willen steken. Of willen stoppen. Welke fouten uit het verleden kunnen leiders en aankomend leiders na het lezen van dit boek niet meer maken?
Nou ja, ik weet niet of het fouten zijn, maar ik denk wel een van de belangrijkste dingen die in het boek wordt aangegeven is ook wel. De echte competentie van een leider is het durven erkennen van de eigen incompetentie. En daar zit voor mij wel een groot belangrijk deel in. Dat als je echt leiding wil geven, moet je ook wel kunnen erkennen dat er een aantal dingen dat je die niet kunt, dat je daar niet competent op bent. En dat je daar best hulp om kan vragen. En dat het gewoon vooral belangrijk is de juiste mensen om je heen verzameld te hebben om de juiste dingen te kunnen doen. En nogmaals, wat ik in het begin zei, ik denk dat een aantal van die leiders vaak heel erg voor de troepen uit willen lopen.
Ja.
Hij maakte ook in het boek heel veel gebruik van de leiderschap, althans het voorbeeld van Barack Obama. Dat is typisch ook een leider, zoals we eigenlijk vinden dat een leider moet zijn. En dat gaat veel meer over het voorbeeldgedrag, het er voor mensen zijn, de dingen willen doen, bezig zijn voor het grotere goed en niet voor zichzelf. Als je hem vergelijkt met zijn opvolger, Donald Trump, dan zie je dat is een hele narcistische leider. En die is vooral bezig omdat hij zichzelf heel belangrijk vindt. En zijn eigen naam overal wil. En als mensen hem tegenspreken, dat trekt hij niet. En hij denkt dat leiderschap geeft macht. Maar met macht komt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid. En een van de hoofdstukken noemen ze noblesse oblige, adel verplicht. Dus er zit ook een verplichting achter als jij die leider bent en gezien wordt als een leider. Dat mensen er ook wel kunnen op rekenen dat jij dat vanuit die goedheid van het leiderschap doet. En niet dat je dat aan het doen bent omdat je jezelf zo belangrijk vindt.
Er wordt een term aangehaald ook nog in het boek en dat gaat over stapel...
Chronisch stempelgedrag.
Juist.
Ja, daar had ik het in het begin al even over. Het chronisch stempelgedrag is dat je heel erg je stempel op zaken wil drukken. En dat je eigenlijk heel duidelijk wil laten zien wie je bent. Hij heeft geen last van bommel... gewoon graag ergens je stempel op willen drukken. Belangrijk willen zijn.
Ja, oké, dus ja.
En dat is niet erg als je dat doet in het kader van het grotere geheel en voor het grotere goed. Maar dat moet je wel ten dienste doen van.
Het klinkt ook wel een beetje als dat dit boek pleit voor een vorm van dienend leiderschap.
Ja, het is denk ik tot op zekere hoogte ook wel heel erg een dienende leider. En ik denk alleen dat Bommel zichzelf zo niet zal zien, omdat hij, zoals al gezegd, vanuit een bepaald enthousiasme gewoon in dingen stapt en in de wereld stapt. En daar zijn trouwe maatje Tom Poes eigenlijk altijd aan zijn zijde vindt.
Ja. Even een andere vraag of een vraag die hierop aansluit is... je bent promovendus.
Ja.
Op het gebied van middenmanagement. Welke rol heeft het middenmanagement hierin?
Ik denk dat middenmanagement heel erg ook wel afhankelijk is van de leiders waar ze mee samenwerken. Maar dat middenmanagers nog wel vergeten zelf om soms zelf gewoon de leiding ook te nemen. Zoals het boek heet, het wordt tijd dat ik jezelf de leiding neem. Een middenmanager kan zich nog wel eens heel afwachtend en onderdanig opstellen en zeggen van ja, de top heeft besloten dat.
Mm-hmm.
Maar ook daar kun je zeggen van ja, maar weet je, ik weet niet of ik het wil of kan, maar ik wil het wel, dus ik ga het maar eens even proberen. En we kijken wel waar we uitkomen.
Yeah.
Maar dat vraagt wel om een omgeving dat je dat ook mag en kan uitproberen.
En wat is een type omgeving waarin dat mag en kan?
Waar je in ieder geval veilig voelt en waar je kan zeggen van ik mag, tot op zekere hoogte mag ik een aantal fouten maken. We zeggen altijd fouten maken mag.
Ja.
Maar als je naar de grote organisaties kijkt, dan zijn we toch heel snel dat we met het vingertje gaan wijzen en vinden van ja, dat had je niet moeten doen of nu is het fout gegaan en... en we trekken dan niet vaak de lering uit het maken van die fouten. Kijk, dat iemand fouten maakt, dat is niet zo erg. En wat mij betreft, fouten maken mag, als het maar niet steeds dezelfde fouten zijn. Als je steeds, want dan ben je niet aan het leren. En dan kom je op een gegeven moment in een gesprek uit van, weliswaar die incompetentie weer, maar dan kun je dat ook niet compenseren. nou, dat er dingen niet goed gaan, maar dat je ervan leert en dat je denkt, oh ja, hè, ik doe het op een andere manier of ik vraag hulp of dat soort dingen. Ja, dan kan er best een keer iets fout gaan.
Oké. Dus dan, als je het wil en je kunt het nog niet helemaal heel goed, dan kan je het wel leren binnen een veilige omgeving.
Nou, ik denk dat tot op zekere hoogte dat je heel veel dingen wel kan leren, ja.
En wat is voor jou, als ik jou nu vraag, wat is voor jou de belangrijkste takeaway uit dit boek?
Ja, de belangrijkste takeaway voor mij was wel, het zijn er eigenlijk twee wel, dat, zoals gezegd, erkennen dat je incompetent bent, dat misschien wel een van de grootste vormen is en dat je daarmee daar ook wel hulp bij vraagt. En een andere, en die hebben we nog niet zo aan bod gehad, is wel dat je, nou, er wordt ook gevraagd waarom zijn er eigenlijk zo weinig tompoesen in de wereld. En tompoesen zijn natuurlijk de hulpjes, of het hulpje van Olivier B. Bommel. En tompoesen is iemand die kritisch is, een beetje tegendraads, lastige vragen stelt, niet altijd binnen de lijntjes kleurt en je wel helpt, prikkelt, maar af en toe ook wel keihard een spiegel kan voorhouden. Als leider en of persoon die, nou ja, graag de leiding neemt, zoals Bommel. En dan af en toe ook zegt van ja, dat moeten we niet doen of we moeten het anders doen of dat soort zaken. En je ziet dat we daar gewoon te weinig van hebben binnen een organisatie. En dat komt heel vaak omdat we juist het heel vervelend vinden als die mensen kritisch zijn. Dat we zeggen van, nou ja, dan willen we eigenlijk, dan willen we je eigenlijk niet.
Ja, daar zit ik ook al aan te denken. Dat ik denk, ja, maar die mensen zijn er wel, maar die worden gezien als de vervelende mensen in de organisatie. Dus dan neem je liever snel afscheid van, op welke manier dan ook.
Ja, ze zijn eigenlijk, het wordt hier letterlijk in het boek ook wel gezegd, een soort outsider, not one of us. Ze worden weggewerkt, ze gaan zelf weg. En juist wil je heel graag eigenlijk als een goede leider wil je ook je eigen tegenspraak organiseren. Als je dat niet doet, dan krijg je alleen maar mensen om je heen die ja knikken en braaf ja zeggen en zeggen van wat jij belangrijk vindt. En dan heb je dus ook geen reflectievermogen meer of niemand die af en toe een keer iets tegen je zegt. En het is veel belangrijker om iemand om je in je omgeving te hebben die af en toe kritisch zegt van, zou je dit nou wel doen? En is dit nou wel nodig? In plaats van dat je alleen maar mensen hebt die zegt, nou, je bent briljant bezig, beste leider. Want dan denkt hij ook nog dat alles wat hij bedenkt, dat ook gewoon goed is.
Ja. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, als ik het zo samenvat, bepaal eerst of je een leider wil zijn en kan zijn. Vervolgens moet je goed kijken naar wat je eigen incompetentie is en zoek je eigen tompoes.
Ja, en als je, leiders zijn niet altijd te matchen, maar inderdaad het niet kunnen, maar wel willen. Het voorbeeld van Bommel,
ja.
In combinatie met zijn tompoes en zijn chronisch stempelgedrag, dus door willen gaan, maakt uiteindelijk dat hij wel tot een succesvol einde komt. Kijk, het wel willen en wel kunnen, dat is de ideale leider. Nou, daar hebben we er niet zoveel van. Maar dat wil wel zeggen dat je ook na moet denken van, ja, wat betekent dat leidinggeven eigenlijk? Op de voorgrond, die stempel willen drukken, belangrijk willen zijn. Ergens zit er iets bijna tegennatuurlijks in de mens om dat graag te willen doen. Maar toch zijn er een aantal mensen die het doen. En er zijn er, nou, van die mensen die dat willen, is er een kleine groep die dat ook nog een beetje goed kan.
Ja. En hoe kunnen wij vanuit MLC organisaties helpen?
Nou ja, wat je ziet is dat het goed is om te kijken naar wat voor een type leider zit er in een organisatie. Wat betekent dat? En hoe kun je die leider helpen? Ja, misschien aan de ene kant nog een betere leider te worden, maar ik weet niet of dat aan ons is. Maar wel om te kijken van hoe kun je, gegeven de capaciteiten die je hebt, er wel het maximaal mogelijke uit te halen. En dat kan inderdaad ook zijn dat je iemand vertelt van, goh, zijn er niet een aantal slimme mensen op de afdeling of andere die je kunnen helpen? Of Organiseer dat spel van die leider wat meer. En ik denk dat voor ons, voor het slagen van heel veel van de projecten die wij doen, gewoon heel belangrijk is dat je de leiders, dat je ze helpt. Dat je ze helpt in wat betekent het leider te zijn. En dat hoeft dan niet per se alleen de leider van een organisatie te zijn, maar een teamleider, een middenmanager, noem het maar op. Die hebben allemaal bepaalde vorm van leidinggevende capaciteiten nodig. Nou, en daar kun je wel wat mee. En kijk je dan naar het boek. Ja, het is eigenlijk met een soort knipoog. Wordt er op een leuke manier naar leiderschap gekeken, zonder dat je het direct gaat hebben over allerlei competenties en competenties kennen en dat soort dingen. Want ja, daar zijn er zat van. En er zijn duizenden boeken over leiderschap geschreven en wat goed is en wat niet goed is. Maar de manier waarop op deze manier, ja, een beetje met een fijne manier naar leiderschap wordt gekeken, maakt het ook wel dat we het aan de ene kant niet te groot moeten maken, hoewel leiderschap natuurlijk een heel wezenlijk en groot thema is. Maar aan de andere kant, ja, het ook wel weer klein kunnen maken, dat het behapbaar is. En dat je ook iemand die denkt van, ja, maar kan ik wel leider zijn? Of dat je die met een paar kleine tips en tricks wellicht kan helpen om, nou, een betere aanstuurder van de afdeling te worden.
Dus dan zijn wij die tompoes? Of dat kunnen wij?
Dat kunnen wij zijn. Maar ik denk dat het nog verstandiger is om de tompoesen in de organisatie te ontdekken. Vast te houden en ook wel aan mensen uit te leggen dat niet per se vervelend is dat zo iemand in jouw organisatie werkt. Nou wil ik niet zeggen dat wij de tompoesen moeten beschermen, maar zo'n tompoes kan ook een hele vervelende eigenschap hebben dat hij super kritisch is, ook naar een consultant toe. Ja, en wij moeten misschien nog wel meer leren, niet zozeer alleen als MLC, maar ik denk in de bredere zin, dat je dat soort mensen ook moet koesteren. En dat die een bepaalde belanghebbende rol hebben binnen een organisatie. Tuurlijk tot op zekere hoogte, als ze contraproductief en op alles nee zeggen niet. Maar gewoon een kritische houding is wel een houding die in een aantal organisaties ontbreekt, waardoor ze eigenlijk meer in de problemen komen, omdat er niemand een keer kritisch naar iets kijkt.
Ja. Maar ik zie dat wel als een zeer grote uitdaging. Want het is een beetje tegen je eigen natuur inwerken.
Ja, deels wel. Aan de andere kant, als je voor jezelf bewust bent dat dit soort mensen in een organisatie een goede plek kunnen hebben, dan kun je daar wel weer veel bewuster mee omgaan. Ook al voelt het tegen natuurlijk, kun je ze wel een duidelijke rol bijvoorbeeld binnen een project geven. Dat je zegt, oké, ik zoek iemand die heel kritisch alle plannen checkt. Alles wat wij bedenken, dus je geeft iemand een rol om op toepasbaarheid, op uitvoerbaarheid, om iemand daarin mee te nemen.
Ja. Ah, leuk. Dankjewel. Ja,
graag gedaan.
Nou, dit was het eind van deze boekenkast. Wil je meer weten? Bekijk onze website www.m-lc.nl of reageer onder de LinkedIn-post. Dank je wel. Tot ziens.